Welkom bij een nieuwe aflevering van De Roze Hoed vanuit het Vakwerkhuis in Delft. Een podcast waarin we je alvast onderdompelen in de wereld van het Delft Fringe Festival en de wereld van nieuwe makers. Mocht je het niet scherp hebben, van 2 tot en met 12 juni 2022 vindt het Delft Fringe Festival plaats in de Prinsenstad Delft. Mijn naam is Tamara Griffioen en ik ben programmeur en programmamaker bij het festival. Ik houd me bezig met allerlei zaken die nieuwe makers aangaan. En ik sta te trappelen om dit jaar weer een mooie nieuwe editie te kunnen presenteren. Gelukkig live dit jaar. Het Delft Fringe Festival is een podiumkunstenfestival voor nieuwe makers. Makers die in de regel nog niet zo lang geleden zijn afgestudeerd. Of zijn begonnen aan een kunstopleiding. Of op een heel andere manier hun naam maken nu in het kunstenveld. En een nieuwe maker zijn is nog helemaal niet zo makkelijk. Je start vanuit een bepaalde urgentie, de drang om een verhaal te vertellen, een belangrijk onderwerp aan te snijden. Er zijn allerlei aanleidingen waarom je als maker zou willen starten en je werkt vervolgens keihard om op een ambachtelijke wijze een voorstelling te maken. Alleen of met medespelers. En dan op een gegeven moment is zo'n voorstelling af. En dan? Hoe kom je aan geld voor je voorstelling? Wie is je publiek? Hoe omschrijf je dan kort en krachtig waar je voorstelling over gaat? Wie zit er überhaupt te wachten op jouw werk? Waar ga je het spelen? Het zijn allemaal lastige zaken waar iedere nieuwe maker mee moet dealen. Wij als Delft Fringe Festival doen ons best om nieuwe makers op verschillende manieren te ondersteunen. En soms te helpen bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. Het Delft Fringe Festival is een platform voor nieuwe makers en wij doen dus ons best om ieder jaar zo tussen de 40 à 50 makers uit te nodigen om bij ons te komen spelen. En we geven ze de aandacht die ze verdienen. En ze moeten ook echt aan de bak. Ze spelen 8 tot 10 voorstellingen op leuke, mooie, bijzondere en soms intieme locaties in de stad Delft, dicht op het publiek. Wij als Delft Fringe Festival doen ons best om nieuwe makers op verschillende manieren het woord te geven en te spelen op hele nieuwe locaties met hun werk. En we laten ze ook graag aan het woord in deze podcast. Aan tafel hebben we dan op dit moment ook 2, maar eigenlijk 3 nieuwe makers. Die tijdens de aankomende editie gaan spelen. En ik start even met de primadonna's. En jullie spelen de voorstelling Leuk geprobeerd, maar dat is misschien nog een werktitel.
Dit wordt onze titel uiteindelijk.
Kijk, ja. Fantastisch. Jullie zijn veteranen van het Delft Fringe Festival, als ik het zo mag zeggen. En jullie richten je op opera. Sanne Vleugels hoorden jullie net al en Sam Eggehuizen. Beide afgestudeerd in Fontys, hè, aan Tilburg.
Ja, muziektheater klassiek.
Klopt.
Kijk, en tegenover mij zit nog iemand, namelijk Rohit Chonpungi. En jij maakt Romeo en Julia.
Ja, inderdaad.
En dat is een dansvoorstelling. En jij bent ook uit Fontys afgestudeerd, maar dan contemporary urban. Klopt dat?
Ja, klopt.
Kijk, dus jullie hadden elkaar bijna kunnen tegenkomen.
Ja,
als
toch wel. We dachten al bekend gezicht.
Voor een musical dus?
Muziektheater klassiek.
Misschien heb je...
Vast in de wandelgangen, denk ik.
In de wandelgangen waarschijnlijk ook.
Nou, welkom in ieder geval. Ik heb jullie gevraagd om 1 vraag voor te bereiden. Die kregen jullie van mij alvast cadeau. Namelijk, beschrijf jouw deelname aan het Delft Fringe Festival in 1 emoticon. En stel jezelf daarna even kort voor. Hè. Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Gewoon de facts en de figures. Sanne, mag ik bij jou beginnen?
Je mag bij mij beginnen. Dan gaan we meteen improviseren. Mijn emoticon wordt een unicorn. Ja, vanwege de magie, wat het Delft Fringe Festival voor mij betekent. En ik ben Sanne Vleugels, ik ben 27 jaar en ik kom uit Tilburg. En daar woon ik nog steeds. En ik heb inderdaad muziektheater klassiek gestudeerd, samen met Sam. Die heeft in mijn klas gezeten en ik heb daarna ook de master gedaan. En ik ben afgestudeerd met mijn eigen mini-opera Diva. En ik heb in 2018 de publieksprijs gewonnen van het Delft Fringe Festival.
Ja, welkom terug weer dit jaar. Fijn om je er weer bij te hebben.
Dank je.
Sam, ga ik meteen naar jou ook.
Mijn emoticon. Je hebt van die 2 poppetjes, zo 2 van die mannetjes en 2 van die vrouwtjes die in zo'n balletpakje naast elkaar staan.
Die zijn met die handjes zo heel
leuk staan. Ja, met die handjes zo leuk staan. Dus ik denk eigenlijk dat we dan een mannetje en een vrouwtje nodig hebben. Dat zijn dan Sanne en ik. Ik ben Sam Eggehuizen. Ik ben ook 27 jaar. Ik woon in Amsterdam. Ik kom uit de Zaanstreek. En ik heb inderdaad ook muziektheater klassiek gestudeerd. Eigenlijk hetzelfde padje bewandeld als Sanne. Maar inderdaad, na mijn bachelor ben ik naar Amsterdam verhuisd en toen voor mezelf gaan studeren. Sanne is inderdaad al een veteraan bij het Delft Fringe Festival en ik ben er sinds september, oktober ongeveer ben ik erbij gekomen van vorig jaar. En nu zijn we samen de nieuwe primadonna's.
Ja, leuk. Dank jullie wel. Rohit, voor jou dezelfde vraag. In welke emoticon kan jij je deelname aan het Delft Fringe Festival samenvatten?
Ik heb gekozen voor de tweede emoticon. Dus als je de WhatsApp openmaakt, is het de tweede. Dit is gewoon een glimlach eigenlijk. Omdat ik eigenlijk wel excited ben om mee te doen. Ik heb me al eerder opgegeven. 2 jaar geleden dacht ik met mijn eigen voorstelling die ik gemaakt had. Maar dat is niet meer doorgegaan, want er was er corona. En nu doe ik weer mee, maar dan in co-productie met Theater Babel. Dus alles komt toch wel op zijn eigen tijd.
Ja, fijn. En kan je ook nog wat meer over jezelf vertellen? Ja,
inderdaad. Mijn naam is Rohit Rushe-Chanpunji. Ik ben 31. Afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Aan de richting Contemporary Urban. Dus dat is een dansopleiding voor uitvoerend danser. En ik kreeg dan contemporary en hip-hop lessen. Dus ik doe ergens iets tussen contemporary en hip-hop dans. Ik ben geboren in Paramaribo, Suriname. Ik ben hier naartoe verhuisd om de dansopleiding te doen. Toen ik 24 was. En nu, na mijn studie, woon ik nog steeds in Tilburg. En ik werk gewoon als professioneel danser en als maker. En ik vind het ook interessant om les te geven. En sinds mijn afstuderen werk ik bij Theater Babel nu. Als choreograaf nu. Ik was aangenomen als danser en ik werk nu als choreograaf daar voor de nieuwe voorstelling Romeo's and Juliet's. En Paul, de directeur, die vroeg me van waarom doe je niet mee aan de Le Fringe? En dan maak je gewoon een eigen dansvoorstelling, jouw eigen versie van Romeo's and Juliet's. Dus dan, nu zijn we hier.
Ja, tof. We gaan er later nog verder over praten. Ik ga eerst terug naar de primadonna's. Hey, ik zat jullie teksten lezen die jullie aangeleverd hebben en jullie zeggen, ja, waarom moeten de sopraan en de tenor dan eigenlijk altijd samen eindigen in de opera? Waarom niet gewoon de bariton en de tenor? Hoe zit dat in de opera? Kunnen jullie dat eens toelichten?
God, dan gaan we heel wat eeuwen terug, denk ik. Dat gaat al snel met de opera. We kunnen dat toelichten. Nou ja, voorheen was het in principe zo dat, om natuurlijk even te zeggen, dat er veel countertenoren waren. En die zongen dan ook vrouwenrollen. En ook andersom, dat vrouwenrollen en dat mannen zongen. Dus daar is wel al wat seksualiteit die een beetje zo over en weer gaat. Maar inderdaad, in de opera zoals we het nu kennen, is het vaak toch een beetje het stereotype. Hè? Dus de sopraan die wordt gered door de tenor of door de bariton. En dat is allemaal met veel prachtige aria's. En er zit waarschijnlijk ook nog een vervelende vader of man in. En wij dachten inderdaad, ja, maar waarom kan het niet ook gewoon eens een keer de bariton en de tenor zijn? Of bijvoorbeeld een keer de sopraan met de mezzo. Dus daar zijn we een beetje mee aan het experimenteren.
En waarom voelen jullie dan die noodzaak, Sanna, om juist tegen die heilige huisjes van de opera aan te schoppen?
Nou ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje wat wij doen met primadonna's.
Absoluut.
Wij zoeken heel graag grenzen op. En we willen ten alle tijde natuurlijk wel opera in ere houden. En vooral de muziek in ere houden. Maar waarom kunnen we niet tegen de regels aanschoppen en er eigenlijk onze eigen versie van maken? Want tegenwoordig is alles ook zo veel meer divers. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat het ook wordt gerepresenteerd in de cultuur. Dus vandaar dat wij thema's zoals gender, seksualiteit, feminisme, dat het voor ons eigenlijk hele belangrijke thema's zijn in ons eigen dagelijks leven. En dat willen we heel graag ook op het podium brengen.
Want je zegt eigenlijk daarmee, ik mis dat nog in de opera ook.
Ja, eigenlijk deze voorstelling is wel een beetje dat we erachter zijn gekomen van, oh, maar waar zijn onze voorbeelden uit de opera? Kijk, tuurlijk zijn er absoluut rollen waarvan je denkt dat is een stuk feministischer of daar zit wel al iets in. Maar dat wordt eigenlijk vrij weinig uitgewerkt. Het is toch vrij traditioneel. De opera komt ook uit heel veel eeuwen geleden. Het is natuurlijk al heel oud. En tegenwoordig wordt er ook al meer gedaan met de regie in echt operahuizen. Maar omdat wij zelf onze voorstellingen maken, kunnen we natuurlijk het zelf zo gek en zo bont maken als we zelf willen. En dan vinden wij het belangrijk om ons eigen aandeel vooral erin te leveren. En dan gaan we heel erg op zoek.
Ja, het is ook telkens een beetje de vraag van wat willen wij nou echt vertellen? Hè? Dat is natuurlijk als maker wat je als eerste doet, denk ik. Wat wil je aan het publiek meegeven? En waar wij eigenlijk erg achter komen, is dat we het gewoon heel fijn zouden vinden als we het dagelijks leven meer kunnen betrekken in wat we laten zien. En inderdaad, wat Sanne ook al zegt, er zijn heel veel operarollen die wel feminisme hebben of wel bijvoorbeeld met seksualiteit spelen. Maar vooral bijvoorbeeld in het geval van seksualiteit is het toch, het blijft een beetje op de achtergrond. Hè? Dus dan worden er hints gegeven na, maar het zal nooit echt op de voorgrond geplaatst worden.
Zo veilig.
Het is soms veilig en de regie doet daar wel veel meer mee tegenwoordig. Maar ik denk dat wij het gewoon heel graag, zonder het ongemakkelijk te maken, het gewoon lekker hartstikke center stage willen zetten en daar vooral mee willen spelen. En het is eigenlijk, het is ook geen worsteling, het is gewoon een feestje. We willen gewoon zeggen van, hè, dit kan ook en laten we daar lekker mee gaan spelen. Dus vooral niet te moeilijk doen. Laten we gewoon kijken wat er mogelijk is. En vaak wordt dat heel gewaardeerd. Ja.
Het is eigenlijk op een veel luchtigere manier met het thema gender, feminisme aan de slag dan je wellicht in andere voorstellingen ziet.
Ja, het moet eigenlijk net zo normaal worden als het je vraagt, oh, mooi weer.
Dat is eigenlijk waar je toe wil,
niet, ja, daar willen we naartoe. We willen niet dat het een ding is of zo. Het moet gewoon normaal zijn eigenlijk. Gewoon erbij
horen. Ja, in feite is het aanwezig in onze voorstellingen. Maar het is niet dat we per se daar de nadruk op willen leggen. We vragen het ons wel af. Dus we doorbreken vaak ook wel de vierde wand. Dat we ook met het publiek daar bijna zelfs over in het debat gaan, bij wijze van spreken. Maar het is inderdaad, op den duur willen we gewoon net iets creëren. In ieder geval binnen Prima Donna's, waardoor het een gegeven is en niet meer iets waar we dan, dat het gezien wordt als tegen het heilige huisje schoppen. Dus vandaar.
Want kunnen jullie wel voorbeeld noemen? Hè? Jullie zeiden allebei van ja, er zijn wel opera's die een beetje hiermee spelen of die een aanzet geven tot andersoortige interseksualiteit of wat meer harder als een vrouwelijk personage op een kratje gaan staan. Kunnen jullie daar eens voorbeelden van geven? Wat voor een opera's doen dat?
Je hebt bijvoorbeeld de opera van Mozart, Le Nozze di Figaro. Heb je de rol van Susanna. En ik denk dat ik wilde daar ooit mijn scriptie eigenlijk over gaan schrijven, tot ik besloot om zelf een opera te gaan schrijven. Over het personage Susanna, want zij is echt heel interessant. En zij wordt ook een beetje gezien als het kantelpunt in de opera, waarbij vrouwen veel meer recht kregen op hun eigen mening, op hun eigen ideeën. Zij is ook niet iemand die gered moet worden. Zij redt juist de hele boel. En zij ziet dat het helemaal fout dreigt te gaan, omdat de graaf haar heel graag wil. Maar ze is net getrouwd eigenlijk met haar geliefde. Dus dat vindt ze helemaal niks. En er zit ook best wel veel hashtag MeToo in, als je dan het allemaal gaat bekijken. En zij is zo sterk daarin en ze gaat gewoon ervoor zorgen dat iedereen om de tuin wordt geleid, zodat de graaf eigenlijk in de val wordt gelokt en dat zij uiteindelijk gewoon kan zijn wie ze is en kan zijn met de persoon met wie ze wil zijn. Dus zij is eigenlijk een beetje, het voelt een beetje alsof zij het eerste personage is wat een stuk feministischer is. En zij had ook recht op haar eigen genot en op haar eigen seksualiteit. Ze heeft een aria waarin ze de boel moet verleiden. En dat was ook nooit, dat werd ook nooit gedaan. En dat werd helemaal geblozen. Oh, dat kan toch niet? Een vrouw die dat ook dan daarvan geniet. En een vrouw is alleen maar voor kinderen te baren. Dus
ja, daar werd destijds ook heel moeilijk over gedaan. Het was heel controversieel dat die opera werd uitgebracht eigenlijk. Omdat het dus in plaats van de elite liet zien, werd het omgedraaid. Dus inderdaad, het personeel werd eigenlijk een beetje, althans werd het hoofdpersonage. En de elite kwam er een soort van bij kijken. Dus dat was een heel gedoe destijds. Ja.
Goed om te horen. Ja. Hey, en ik vroeg me wel af, want Sanne, jij hebt ook wel vaker gestaan in Delft met de Prima Donna's. Wat is jullie ervaring over de beeldvorming die mensen over opera hebben? Ik kan me zo voorstellen dat je best wel gemengde reacties soms krijgt als je zegt, ja, ik doe opera.
Enorm. Nee, absoluut. Nou ja, kijk, opera, men ziet een beetje dat hele klassieke beeld van een vrouw met zo'n ijzeren helm op en twee horens erop en dan van die punttieten en ze heeft zo'n staf in haar hand en ze staat de Wagner te zingen. Vooral heel hard en heel veel en heel lang. Kijk, dat is natuurlijk een heel erg stereotyp beeld wat ik nu schets. Maar wat ik heel erg merk, ook met mijn werk nu met de Prima Donna's, maar ook zelf als ik concerten geef of ik heb afgelopen seizoen een aria meegedaan, zo'n tv-programma. En dan hoor je heel erg terug dat mensen zeggen, oh, dat is eigenlijk erg mooi. En als ik het verhaal erachter hoor en beter snap wat er gebeurt, dan zijn ze opeens enthousiast. En zo zijn een collega van me die zei van, ja, ik denk dat ik het toen inderdaad zo'n twee aria's vol kunnen houden. En ik denk dat ik nu ga proberen om het misschien 20 minuten vol te houden. Toen dacht ik, nou, dat vind ik al winst, bij wijze van. Maar het is natuurlijk een grappig of een beetje een flauw voorbeeld. Maar de boodschap is eigenlijk van ja, ik heb toch interesse gekregen voor het genre. En wat we vaak ook... Nou, wat ik zo mooi vind aan klassieke zang is dat het allemaal zo pure natuur blijft. Er zijn geen microfoons die erbij komen kijken. Het is allemaal heel erg, of het is natuurlijk allemaal akoestisch. Dat willen we ook bij het festival qua zang in ieder geval zo houden. En het mooie is daarvan is dat je krijgt dat mens tot mens contact daar heel erg van. Omdat er zitten geen blokkades tussen, er zitten geen middelen tussen. Iemand zei heel mooi een tijdje geleden tegen me van ja, het lichaam bestaat grotendeels uit water en water trilt. En op het moment dat als jij begint te zingen, dan trilt letterlijk het lichaam. Dus mensen hebben daar gewoon gevoelens bij. En opera lijkt soms alsof het heel heftig is en heel veel, maar het kan ook heel emotioneel zijn. En ondanks dat ze niet altijd begrijpen wat er exact gezegd wordt, voelen ze er toch heel veel bij. En die realisatie, die zie je bijna eigenlijk na elke voorstelling wel.
Ja. Sanne, denk jij dat jij al een verschil hebt kunnen maken in Delft met de voorstellingen die je hebt gespeeld?
Ik vind van wel.
Ik vind van wel. Nou ja, wat ik wel heel erg heb gemerkt het eerste jaar dat ik er heb gestaan. Wat zo tof is aan het festival is het gaat echt als een lopend vuurtje. Dus je bent in het begin natuurlijk bezig met parade maken. En hey jongens, wij hebben een hele toffe voorstelling. Kom naar ons kijken. Want er loopt letterlijk in Delft loopt je publiek rond. Dus haal het maar binnen. En ik denk dat wij tot nu toe elk jaar met Prima Donna's er heel goed in geslaagd zijn. Om de aandacht te trekken. Het eerste jaar hebben wij zelfs een medewerker van het Fringe Festival zover gekregen. Een man om een bruidsjurk aan te trekken. Ja. Zodat wij als bruidsmeisjes erachteraan konden lopen. En dan de mars van Wagner konden zingen. En sowieso op het moment dat mensen naar je voorstelling gaan kijken. Dan wordt er heel veel onderling gepraat. En je moet echt naar die voorstelling toe. Echt super tof. Dus wij hebben de eerste twee voorstellingen zaten we eigenlijk al redelijk vol. Maar doordat het zo snel rondging, waren wij gewoon binnen een minuut van tijd, hadden wij gewoon echt rijen staan voor onze locaties. Terwijl wij dan in een mode stonden waar echt 20 mensen in konden. En er stonden 50 mensen buiten. Dus in het eerste jaar dat we meededen, merkten we al hoe enorm dat is gegroeid. En toen hebben wij natuurlijk het festival mogen winnen. En het jaar erop waren we natuurlijk het campagnebeeld. En toen zaten sowieso de voorstellingen natuurlijk gewoon vol. Maar ook, het was zo bijzonder, denk ik, voor zeker ook voor het Fringe Festival. Want ze hebben voor het eerst opera kunnen programmeren dankzij onze deelname. En het feit dat we opera op zo'n toegankelijke manier kunnen brengen en dicht bij het publiek en interactief en lekker een beetje tegen de standaarden aanschoppen en dat werkt gewoon supergoed voor het festival. Wat dat betreft hebben we heel veel dezelfde, denk ik, standaarden en waarden en ook, denk ik, doelen.
En het is ook gewoon vooral leuk. Ja. Weet je, met Prima Donna's hebben we gewoon heel erg ook de behoefte om het gewoon leuk te maken. En dat merk je dan heel sterk ook, denk ik, voor het succes van die voorstellingen. Dat men gaat gewoon ook met een lach weg. Ze hebben dingen geleerd, maar het is ook gewoon een mooie avond.
Ja, ze zijn geroerd, maar en ook weer hebben ook inderdaad heel veel kunnen lachen. En dat is voor ons altijd belangrijk. We willen wel graag ook iets mee kunnen geven. Er moet ook iets ontroerends in kunnen zitten of iets wat kan raken. Maar automatisch zit dat eigenlijk al erin, omdat we inderdaad wat Sam zei met onze stem. Ja, dat is de puurste vorm, denk ik, die je kunt hebben in het muziek maken. Gewoon letterlijk. Je legt je ziel bloot als je zingt. En dan horen we, wat zo leuk is om terug te horen, is dat mensen zeggen van, die stem, wauw, en zoveel volume en zo hoog. En bij Sam, zo laag. En als het dan in combinatie is met zoveel humor en grapjes en dingen die mensen helemaal niet verwachten, dan worden die echt een beetje van hun sokken geblazen. Want ze dan denken, we gaan naar opera kijken. Inderdaad, de vrouw met de helm op. En ze krijgen gewoon...
Misschien moeten ze een helm opzetten deze editie.
En ze krijgen gewoon twee hysterische operazangers die gewoon dansen. En wij doen gewoon, wij hiphoppen ook op opera. Want dat kan gewoon.
Ik ben echt ontzettend benieuwd naar jullie nieuwe voorstelling. En ik kom sowieso kijken. Dank jullie wel. We gaan eventjes overschakelen naar Rohit. Want waar opera misschien relatief klassiek is, maak jij ook een klassieker, Rohit. Jij gaat Romeo en Julia maken. Waarom heb je voor dit verhaal gekozen?
Nou, ik heb eigenlijk niet echt ervoor gekozen. Het is meer dat ik onderdeel nu ben van Theater Babel. Als danser ben ik aangenomen voor 2 jaar geleden. En de nieuwe voorstelling is Romeo en Juliet. Dat is het concept van Paul Rutger. En daarin heeft hij me gevraagd om de choreograaf te zijn. Dus om het dansgedeelte te choreograferen. Er is ook een aparte band. Hij doet het tekstgedeelte. En het zijn allemaal met mensen met een beperking. En dan nodig hij ook professionele... artiesten uit, zeg maar, om het werk inclusief te maken. En toen vroeg hij me van, maak zelf ook een aparte voorstelling voor Romeo's en Juliet's. Dus niet per se de keuze eigenlijk, maar ik vind het wel heel interessant en heeft wel uitgelegd wat de thema's inhouden en waarom hij het belangrijk vindt dat het nu in de dag is. Dus ik ga gewoon wel mee in het proces en ik vind het interessant en ik sta er ook wel achter. Dus zo eigenlijk ben ik met dit thema beland eigenlijk.
En hoe, want Romeo en Julia is natuurlijk eigenlijk een teksttheaterstuk, een Shakespeare stuk. Hoe zet jij dat om naar dans, vroeg ik me af.
Wat ik nu doe is dat ik heb een beetje gekeken naar de film met DiCaprio. Die had ik even gecheckt en ik vond het best wel modern eigenlijk. Ik weet niet of je die film nog kan herinneren, maar het was best wel gestileerd, als ik het goed zeg. En dat vond ik inspirerend, hoe ze dat gedaan hebben. En ik had ook de tekst gelezen. En in principe kijk ik ook gewoon naar wat zijn de thema's die erin voorkomen. En hoe kan ik dat eigenlijk in bepaalde sferen neerzetten? Er is bijvoorbeeld de scène waar Romeo en Julia elkaar voor het eerst zien. En dat ze in één oogopslag verliefd zijn op elkaar. En dan zien ze eigenlijk alleen elkaar. En dan kan je eigenlijk dat al in een sfeer neerzetten dat je eigenlijk niemand anders ziet. Bijvoorbeeld, hè? Ik zeg dat ik dat ga doen. Maar ik kijk gewoon naar de film, ik kijk naar de tekst, ik lees een beetje en dan kijk ik van welke beelden komen in me op. En hoe kan ik dat doen met muziek, met dans. En aan de hand van wie ik in het spel heb, ga ik misschien ook wel tekst gebruiken of circus. Dus ik kijk wel gewoon hoe het allemaal bij elkaar gaat komen.
Ja, cool. Hey, en je zei inderdaad, je werkt bij Theater Babel en je noemde al mensen met een beperking. Kan jij iets meer vertellen over hoe jij bij Theater Babel terecht bent gekomen en hoe het is om daar te werken?
Ja, ik heb een auditie notice. Ik weet niet meer hoe je dat zegt. Dat heb ik doorgestuurd gekregen van een vriendin van me. En ik heb auditie gedaan en volgens mij was ik de enige die auditie had gedaan. Of ik was de enige op de auditie. En eigenlijk vond Paul me vanaf het begin al gelijk, was hij gelijk meegenomen door mijn solo die ik deed. Want ik deed het niet eigenlijk gebaseerd op mensen met een beperking, maar ik vind het wel interessant om niet met symmetrie te werken. Dus niet dat je hoe het lichaam... Ja, symmetrie heeft een bepaalde schoonheid. Of mensen vinden een bepaalde schoonheid in symmetrie en ook in het menselijk lichaam. En als je bijvoorbeeld asymmetrisch hebt of 1 oog hebt, dan vinden mensen dat vaak minder aantrekkelijk om te zien. En ik vind het eigenlijk interessant om te spelen hoe dat lichaam asymmetrisch is of eigenlijk beperkt wordt. Niet met de insteek dat ik daarvoor auditeerde, maar omdat ik dat interessant vind. En dat vond hij interessant. En zo werd ik aangenomen en kon ik daar werken. En ik ben daar, moet ik soms de trainingen geven aan de spelers. En soms moet ik ook gewoon mee, of ik speel ook gewoon mee. Ik heb dus nu nog een andere rol erbij gekregen als maker. En ik vind het eigenlijk heel interessant om zoveel mensen met zoveel verschillende beperkingen te zien. En eigenlijk om alle verhalen te horen. Hoe hun leven is en ja, hoe belangrijk het is eigenlijk om inclusief te werken. Om mensen in je les te hebben die slecht horen of slecht zien. En hoe je het kan laten werken, een les, met mensen die beperkt zijn.
Ja, want wat betekent die inclusiviteit voor jou?
Omdat je eigenlijk dat je iedereen erbij gaat betrekken. Dat je de moeite gaat maken, de extra moeite gaat maken voor iemand. Om die persoon erbij te betrekken. Dus op een heel simpele manier. Als ik met iemand ben die Spaans spreekt in mijn les. Al kan ik geen Spaans spreken. Ik kan nog steeds denken op manieren. Ik kan nog steeds de moeite maken. Om het duidelijk te maken voor die persoon. Of ik kan niet echt een heel concreet voorbeeld te maken. Maar als je wel Engels spreekt, dan kan ik wel Engels gaan praten voor je. Of ik kan de vertaling voor je maken. Of ik kan je koppelen met iemand die dat makkelijk kan vertalen. Of,
dat is eigenlijk maatwerk ook, hè, wat je zegt. Dus echt specifiek rekening houden met iedere persoon die je tegenover je hebt.
Ja, en dan voelt die persoon zich ook gezien, eigenlijk. En heel vaak worden mensen met een beperking niet gezien. Ze zijn niet eens in de gemeenschap. En daar eigenlijk, bij Tether Babel, heb je een hele groep mensen met beperkingen. En dan proberen we ze allemaal erbij te betrekken. Of hun verhaal te vertellen.
Mooi.
Dat vind ik wel heel mooi.
Mooi. Ja. Laatste vraag voor jou. Wat wil je dat mensen meenemen uit jouw voorstelling?
Ja, heb ik niet echt over nagedacht. Ik denk wat ik sowieso mooi zou vinden is als ze mee kunnen krijgen dat je ook professionele kunst kan maken met mensen met een beperking. Ik denk dat interessant zou zijn als ik dat kan doen. Want ik ben ook gewoon een maker daar. Het is niet per se mijn levensvisie of noodzaak. Maar dat zou tof zijn als je dat mee zou krijgen. Maar ook dat je met een klassiek stuk, met als Romeo en Juliet, eigenlijk nog steeds iets tofs kan neerzetten met hip-hop en contemporary en circus. En hoe dat nu nog steeds relevant is vandaag.
Oh, vind ik een mooie afsluiter. Ja. Hey, ik doe nog een klein vragenvuurtje. Sanne, als jij zou moeten kiezen, nooit meer een voorstelling maken of nooit meer een voorstelling bezoeken, waar ga je dan voor?
Jezus, dit is voor een vraag. Mijn god, dan ga ik toch, vrees ik, voor nooit meer een voorstelling bezoeken.
En jij, Rohit?
Hetzelfde.
Sam?
Het is onwijs moeilijk.
Het is heel gemeen.
Ja, het is heel gemeen. Daar zou ik ook niet voor niet bezoeken gaan. Ja.
En met wie zou jij graag nog een keer willen samenwerken? Mag iedereen zijn? Oh. Zo onbereikbaar mogelijk.
Met wie zou ik willen samenwerken? Dan zou ik zeggen Jamie Barton. Sanne gaat aan. Jamie Barton, we zijn toevallig anderhalve week geleden in New York geweest. En we hebben haar gezien in de Metropolitan Opera in New York. Het is een biseksuele zangeres. Niet dat het voor haar zang iets uitmaakt. Maar ik vind het heel interessant omdat ze daar heel erg voor staat. En om een klein voorbeeld te noemen waarom ik haar interessant vind, is dat ze... Toen, je hebt de BBC Proms. Dat is dan hele zomerlang concerten in Londen. In de Royal Albert Hall. En dan hebben ze altijd de last night of the proms. En dan nodig ze altijd één iemand uit die daar dan mag zingen. Het zijn vaak hele grote zangers. En toen op het einde dan zingen ze volgens mij het Britse volkslied. En iedereen wappert met de vlaggen die ze hebben meegenomen. Dat is heel internationaal. En wat neemt zij mee? De regenboogvlag. Nou, daar was ik heel blij mee. Dus dat is iemand waar ik echt tegenop kijk. Ja.
Okay. Rohit, met wie zou jij nog wel willen samenwerken?
Ik heb geen specifieke persoon met wie ik wil samenwerken. Ik zou wel gewoon meer interdisciplinair willen werken. Meer met circus, specifiek Chinese pole. Straps, theater. Ik denk dat ik gewoon meer verschillende artiesten van artiesten wil leren om meer interdisciplinair werk te kunnen maken, maar niet een specifiek persoon waarvan ik denk, oké, met jou.
Sanne, hoe denk je dat het publiek jou beschrijft in 5 woorden?
Wauw. Nou, sorry. Jeetje. Oké, ik denk... Oh, 5 woorden. Mijn god. Prima donna, dat is al 2 woorden. Ik denk toch wel hysterisch. Vrolijk. En luid.
Mooi.
Ja.
Ik de laatste vraag is voor jullie allemaal, dus denk er even over na. Sam, door wie voel jij je op dit moment gesteund? Een mooie afsluiter.
Oh, door wie voel ik me er nu mee gesteund?
In je werk of in je leven?
Oh, jeetje. Ik zou nu zeggen, mijn vriend. Ja. Ik weet niet of ik het moet toelichten, maar...
Rohit? Sanne?
Oh, fijn dit. Nee, leuk. Ik ga zeggen Sam.
Kijk.
Oké, ik denk eigenlijk sowieso Theater Babel, want het is een co-productie en ik word echt letterlijk door hen gesteund. Door een date, iemand die ik date nu. Mijn familie, ja.
Mooi. Dank jullie wel, we gaan afronden. Heel erg bedankt voor het luisteren. Jullie heel erg bedankt voor het aanschuiven en jullie openhartige antwoorden. Als luisteraar, je luisterde naar de Roze Hoed van het Delft Fringe Festival. Te gast waren de Prima Donna's en Rohit. En voor meer informatie over het Delft Fringe Festival kun je terecht op www.delftfringefestival.nl. Tot de 2e tot en met de 12e juni en tot de volgende aflevering.